Goedemiddag allemaal. Welkom in deze gezamenlijke dienst. Ik wil met u vanmiddag een psalm lezen en daar ook in de preek verder bij stilstaan. De laatste tijd heb ik nog veel psalm 16 gelezen. Laten we die samen lezen. Psalm 16. Een stil gebed van David. Behoed mij, God. Ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo lief had, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u behoudt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Misschien niet zo de melodie, gemeente, maar Psalm 16 is in de Bijbel, wat de tekst betreft, een hele blijde, vrolijke psalm. Hè? Er zijn ook andere psalmen, klaagliederen, of psalmen die over de koning of over de wet gaan. Maar dit is een psalm vol blijdschap. Hè? U bent mijn geluk. Heere, mijn enige bezit, mijn levensbeter, ik ben verrukt, ik prijs de Heer, daarom verheugt zich mijn hart. Nou, als je zo op zondag in de kerk zit en dat met elkaar leest, dan beleef je denk ik ook wel iets van die vreugde. Maar ik weet niet of u dat ook wel hebt, net als ik vaak, in de week kun je dat ook vaak kwijt zijn. Dan ervaar je ook vaak dat er zo'n afstand is, zo'n kloof tussen God en jouw leven van elke dag. Hoe krijg je dan toch die blijdschap weer te pakken? Dat je je dicht bij God voelt en ook de zekerheid, Heer, hebt? Nou, drie woorden. Je zou ook kunnen zeggen drie stappen. Die je elke keer moet doen om dicht bij God te zijn. Het eerste woord, de eerste stap is je moet schuilen bij God. Daar begint die psalm mee, schuilen. Het tweede, dat is die vreugde in God. Dat is een goed controlelampje om te kijken of je echt dicht bij God bent. Dan ben je ook verheugd, blij met God. En dan het derde, ook wandelen met God. Je weggaan, je levensweg gaan dicht bij God. Dus eerst schuilen. Behoed mij God, ik schuil bij u. Zo begint die psalm ook. Het is een psalm, een gebed van David. We weten niet precies wat er aan de hand is, maar best een kritische situatie zou je kunnen zeggen. Gevaar en mensen om hem heen die ook misschien op de wip staan om een andere keus te maken die belangrijk is. In die moeilijke situatie schuilt David bij God. Hij zoekt zijn hulp, zijn veiligheid bij de Heere. En dat zegt hij ook, hardop, naar God toe. Maar hij zegt het ook tegen de mensen om hem heen. Wat jullie ook doen en wat er nu ook aan de hand is. Ik zoek mijn redding, mijn veiligheid, mijn houvast bij God. Nou, schuilen, dat woord kennen wij vaak. Hè, dat gebruiken we ook wel. Hè, met een regenbui misschien straks. Dan hebben we een paraplu om even te schuilen. Of we gaan onder een afdakje staan. In de oorlog waren er hier ook wel schuilkelders. Ouderen hebben daar misschien ook wel iets van meegemaakt. Maar nou komt het evenschil. Als wij schuilen, willen we graag dat het zo gauw mogelijk weer voorbij is. Eventjes. Ik hoop niet dat het te lang duurt, want ik moet weer verder. Dat is het echte leven, daar gaat het ons om. Nou, zo is het in de Bijbel niet, hè? In de Bijbel is dus schuilen niet een noodsituatie, dat je eventjes daar gebruik van maakt en dan, nou ja, als het niet te lang duurt, dan kun je lekker weer gewoon verder gaan zoals het altijd hoort en zo. Nee, juist niet. Ik moest denken aan die mensen in Oekraïne. Die weten dat schuilen een zaak van leven en dood is. Hè? Dat redt je leven en anders kan het je dood zijn. Nou, dat ligt veel meer in de buurt van de Bijbel. Hè? Kent u het ezelsbruggetje? God is goed. Het scheelt maar één letter. Hè? God is goed. Dus al het goed... Om het goed te hebben moet je bij God zijn. Dus schuilen moet je niet alleen doen aan het eind van de dag voor de vergeving van je zonde en dan ga je de volgende dag weer. Nee, om het goed te hebben moet je juist ook in je vrije tijd, juist ook in je gewone dingen schuilen bij God dat je hem nodig hebt. Hè? En daarom kom je dat in de psalmen ook zo vaak tegen. 1 op de 5 psalmen. Gaat over schuilen bij God. En daarom ook mijn schuilplaats. Hè? Dat is niet een theorie. Nee, dat doe ik in mijn leven. Ik heb hier mijn schuilplaats en dat is de Heere, mijn God. Hij is ook de enige schuilplaats. Hè? Er zijn mensen die hebben een andere soort schuilplaats. Die dienen andere machten of goden. Toen afgoden. Vandaag zijn er genoeg andere dingen te bedenken. Maar David zegt, nee, ik wil die naam niet eens noemen. Die zijn niet de moeite waard, daar ga ik ook geen offer voor. Maar de Heere is mijn enige echte schuilplaats. Nou, mag ik u dat nog eens meegeven? Om dat gewoon in uw eigen leven nog eens te overdenken straks. Dat u dat niet meer doet, hè? Alleen maar schuilen om daarna weer... Ja, in noodsituaties, maar de touwtjes wil ik wel graag. Nee, geef dat nou allemaal ook in die schuilplaats aan de goede God uit handen. Hè? God wil dus graag dat wij het goed hebben. Ik zei, hè, dat God is goed. Dat wil hij niet voor zichzelf houden. Dat wil hij juist graag net als een echte vader uitdelen. Dus ga er ook naartoe, dan geeft hij ons ook het goede dat wij nodig hebben. Nou... Dat is nou altijd weer de eerste stap die je moet doen, de eerste controle, schuil ik echt wel bij God? Nou, nogmaals, dat is niet iets wat moet, want nou komen we bij het tweede, dat is ook de vreugde in God, hè? Dat is de eerste vrucht van de Heilige Geest, hè? Dus als God in je gaat werken met zijn geest, dat is natuurlijk eerst de liefde, want God is liefde. Maar het eerste wat dan in je leven verandert, is dat er vreugde komt. Wij zien het nog zo vaak als een plicht, hè? Je geloofsleven. Ja, dat moet en dat hoort. En de mensen om ons heen, die vragen dan of wij naar een strenge kerk gaan. En mag je dat wel van je geloof, hè? Het zit allemaal bij dingen die mogen of niet mogen. Nee, gemeente, het eerste wat het in het geloof, dat is dat er een geweldige blijdschap in je leven komt. Vreugde. En dan niet omdat de omstandigheden zo leuk zijn. Die waren helemaal niet leuk bij David. Dus daar zit de blijdschap niet. Nee, wie God is. Hè? Wie God is. Dus daar moet je ook altijd weer even over nadenken. Hè? Ja, je kan wel praten of denken over God, maar wie is God nou eigenlijk? Hè? Nou, dan gebruikt de Bijbel in deze psalm 2 hele mooie beelden. 2 plaatjes zou je kunnen zeggen, om dichter bij dat mooie, bij die vreugde van God te komen. Het eerste beeld is het beeld van een beker. Hè? In het Oude Testament... Je levensbeker, die is gevuld met wijn, de drank van de vreugde. Bij de uittocht uit Egypte, de beker, dat ze naar het beloofde land gingen, de vreugde tegemoet. En dan zegt deze psalm eigenlijk dit: wij krijgen niet een beker van God met lekkere mooie dingen. God is mijn beker. Moet je dat nou eens, hè? Als je nou uit die beker drinkt, hè, daar zit wijn in of er zit sap in. Nee, God. Ik mag dus uit God drinken. Alles wat God in zich heeft, dat houdt hij niet voor zichzelf. Kom maar. Moet u de volgende keer aan het avondmaal eens over nadenken. Hè? Nou drink ik wijn. Dat is nou de redding van de Heer Jezus, de opstanding, de Heilige Geest. En ja, ik drink die wijn, ik proef het. Nou, zo mag je elke dag drinken uit God. Het tweede plaatje wat deze psalm gebruikt over die vreugde die je soms niet hebt, dat is het beeld van een erfdeel. Dat komt in deze vertaling misschien niet zo goed uit, hè? Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Nou, dat zijn twee woorden die hebben te maken met de intocht in het beloofde land. Eerst zat Israël in Egypte in de slavernij. Ze werden bevrijd en ze trokken door de woestijn. En toen kwamen ze bij het beloofde land aan. Het land van melk en honing. En dat ging God verdelen. Elke stam en elke familie kreeg een erfdeel. Een stukje dat God had uitgekozen. Dat is voor die stam, voor Juda. En dat is voor Benjamin. En dat is voor Efraïm en Manasse. En elke familie kreeg een stukje. Ook dat is voor mij. En dan zei die boer: wat heb ik toch een mooi stuk. Kijk eens wat een vruchtbare grond en een mooie water in de buurt. Dat is mijn erfdeel. Dat heb ik van God gekregen. En dat laat elke dag zien hoe goed God voor mij zorgt. Nou moet u eens denken aan die geschiedenis van Nabot. Hè? Die had zo'n wijngaard. En die lag naast het paleis van koning Achab. En Achab zegt: ik wil die wijngaard van jou kopen. Nee, zegt Nabot, dat kan niet. Dat is mijn erfdeel. Dat heb ik van God gekregen. Dat hoort bij mij, bij onze familie. En daar beleef ik elke dag in hoe dicht bij God is. En dat hij een goede God is. En voor mij zorgt. Wat er ook gebeurt, mijn erfdeel. Dat stukje land van God, dat kan ik nooit wegdoen. Nou gemeente, dat zegt nou David in deze psalm: zo blij ben ik met God. Hij is mijn erfdeel. Ik heb God cadeau gekregen, ik mag mijn leven op God bouwen. En daar heb ik ja, alles aan, daar heb ik genoeg aan. Dat is het mooiste wat er is. Ja, dat is natuurlijk het Oude Testament, hè? Israël. Maar gemeente, hoe zit dat nou in het Nieuwe Testament? U zit nou te denken, ja, in het Nieuwe Testament krijgen wij toch geen stukje land? He, in Friesland, in Leeuwarden, een stukje grond, dat zegt het Nieuwe Testament niet. Nee, maar u krijgt dan een ander erfdeel. Denk eens aan het avondmaal. Voordat het brood gebroken en de wijn uitgedeeld wordt, wat doen we dan? Dan zegt de dominee dat we onze harten omhoog heffen, omhoog in de hemel, want daar is de Heer Jezus en daar is ons erfdeel. Dat betekent niet pas na de dood, na het sterven, aan het eind van je leven. Nee, ik heb nu al een ander nieuw, volmaakt leven dat opgeborgen is bij God in de wereld waar niks ontbreekt. En daar staat mijn naam op. Gereserveerd voor Kees den Hertog, mijn erfdeel en voor u en voor jou. Bij de doop heeft God dat beloofd. Ziet u hoe rijk wij zijn? Er ontbreekt misschien best veel in mijn leven vandaag. Hè? En bij u misschien ook wel. Maar dat is niet het enige wat ik heb. Er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar Gods recht, gerechtigheid woont, waar alles volmaakt zal zijn. En mijn stukje ligt nu al klaar te wachten bij God in de hemel. Dan mag ik uit leven. Denk nou eens aan Naboth. Hoe zuinig hij op dat erfdeel was. Hij zegt, daar moet je afblijven. Dat is mijn leven. Dat God dat mij gegeven heeft. Dat ik daar elke dag de rijkdom van Gods zorg uit mag beleven. Ik moet denken aan dat volk Israël. Hè? Wat, ze waren op weg naar dat beloofde land. Naar dat erfdeel. Maar wat waren ze in de woestijn ongeduldig en opstandig. En dan liepen ze te murmureren. En waarom moeten we die moeilijke reis mee maken? En waren we eigenlijk maar niet veel beter af toen we in Egypte waren? Als het aan Israël gelegen had, waren ze nooit in dat beloofde land gekomen. Gemeente, is dat bij ons zoveel anders? Vertrouwen wij nou echt volmaakt op God, dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat geven en dat we daar allemaal straks zullen zijn? Of zitten we ook vaak te murmureren dat ik dit hier niet heb en dat dat niet zo mooi is? En toch, diezelfde God die Israël thuis bracht, die zal er ook voor zorgen dat wij ondanks onze tekortkomingen en ons zwakke geloof, we komen allemaal bij onze bestemming aan. Wat een vreugde, hè? Als je zo gaat zien, gaat nadenken wie God is. Ja, maar ja, nou morgen zitten we weer op ons werk, hè, gemeente. Of dan moet je naar school, of dan zit je weer thuis. Zijn dat niet twee werelden? Ervaart u dat niet vaak zo? Dan zit je zondags in de kerk en dan beleef je dat. Dat is echt een hele mooie preek en een mooie psalm. En ik heb dat ook wel een beetje. Maar ja, als ik dan morgen weer op mijn werk zit, dan is het net of ik toch weer in een andere wereld ben. Hè? Weet je wat die psalm nou ook zegt? Dezezelfde God, bij wie je mag schuilen en die u het erfdeel geeft straks, die wijst ook de weg. De weg door het leven, toch door het leven van 2023, ook een weg hier in Leeuwarden, in u en mijn leven. Dus God doet niet de helft, alleen maar het geloofsleven, alleen maar de zondag, en nou ja, moet u, hè, de rest moet u het in de week maar uitzoeken. Nee, God gaat ook mee en hij wijst ons de weg elke dag die wij nog verder te leven hebben. En dan moet je nagaan, David, die moest vluchten, die er niks van zag dat hij koning zou worden, die noemt dat toch een weg van het leven. Hoe kan dat nou? Het is een en al moeilijkheid en teleurstelling, zou je zeggen. Nou, David kijkt niet naar zijn eigen leven, naar zijn situatie, maar hij kijkt naar God. En dat is de eeuwige God. Die leeft vandaag en morgen en altijd tot het einde toe. Dus als God vandaag A zegt, dan zegt hij altijd A, B, C tot en met Z, Alpha en de Omega. Hij laat me nooit meer los. Zelfs niet door de dood. Nou, dat was in die tijd bijna ongehoord, hè. Daarom wilden ze allemaal op aarde God beleven en op aarde gezegend worden. En David zegt, ook bij de dood blijft God de God voor bij wie ik mag schuilen en de God die voor het goede zal zorgen en mij zal zegenen. Nou, gemeente, dat heeft de Heer Jezus verdiend, hè. Aan het kruis, dat ons leven dus niet een keer stuk loopt op onze schuld en zonde, nee. Maar Pasen, hij staat op en door de dood en het graf heen is onze weg Hoe zal Hij die ons dit mooie leven heeft gegeven er niet voor zorgen dat alle dingen meewerken, dat je altijd op de weg van God verder kunt naar het volmaakte toe? Nou, dan staat er in de eerste, u weet, we hebben nu de allernieuwste versie van deze Bijbel, de NBV. En hier is het gelukkig heel mooi vertaald, maar misschien heeft u thuis nog die vorige van een paar jaar terug. En daar staat, u wijst mij de weg naar het leven. En dan zeggen, dat maakt wel niet zoveel. Nou, dat is een heel groot verschil, hè. Naar het leven, dan wil dat zeggen dat het leven pas komt als je helemaal aan het eind van die weg bent. Dus dan moet u gewoon morgen nog naar huis en naar je werk en al die dingen. En als je dat dan allemaal gehad hebt, dan kom je naar de weg van die naar het leven gaat. Nou, gelukkig staat er in de echte Bijbel, in het Hebreeuws, en gelukkig ook weer in deze. Nee, God wijst ons de weg van het leven. Ziet u nou hoe mooi dat is? Dus die weg die begint niet pas te leven als je het einde bent. Maar we zijn vandaag in de kerk en u mag hier iets beleven van die nabijheid van God. En dan gaan we naar huis. Dus dan gaan we de weg op. En morgen misschien weer alle drukte en zorgen of alle afleiding, weet ik veel allemaal. En dat is toch de weg van het leven. Daar zorgt God voor. Daar zorgt God voor. Die gaat met u mee. En zijn geboden gaan mee. En zijn liederen gaan mee. En de Heilige Geest gaat mee. En dan is het. Hè, zelfs ook als je moet sterven. Het graf. Nee, dat is een weg van het leven geworden. Omdat de Heer Jezus het graf heeft opengebroken. Gemeente, dit is een psalm. Dat zijn dus gebeden. Nou, dat zegt het al, hè? Dat heb ik niet van u. U hebt dat ook niet van uzelf. Dit heb je alleen als je dit bidt. Uitademen, hè? Bidden is uitademen. Je vragen, je twijfels. En inademen de nieuwe zuurstof van de Heer Jezus. Maar een psalm is altijd ook een lied om te zingen in de gemeente. Dat deden ze in Israël, in de gemeente, in de tempel. En de pelgrims onderweg naar het paasfeest of naar het loofhuttenfeest. En dat doen wij zondags. En dat is dan eigenlijk iets van trainen. Hè? Dan heb je je geloofspieren weer een beetje getraind. Ja hoor, ze zijn weer wat soepeler. En dan ga je het leven in. En je schuilt bij God. Je bent blij met God. En je wandelt biddend en zingend met God. Amen.